Gemeente van de Heer Jezus Christus, wij hebben een bijzondere bediening gekregen. En die bediening die we als gemeente hebben gekregen, die hangt samen met het kostbare werk van Jezus aan het kruis. Met zijn opstanding uit de dood en met de komst van de Heilige Geest naar de wereld. Wij zijn gered dankzij Jezus. En de Bijbel noemt dat zo, 2 Korinthe 5, vers 18 en 19... God heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de bediening van de verzoening toevertrouwd. Laat dat eens even binnenkomen. Wij hebben de bediening van de verzoening gekregen. Ja, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij rekent de wereld haar overtredingen niet toe. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wauw. Wat een impact. Wij hebben van God een bediening gekregen als gemeente van Jezus om de verzoening door het bloed van Jezus bekend te maken aan de wereld. En als je dus iemand tegenkomt die Jezus nog niet kent, dan mag je gerust zeggen: weet je al dat Jezus ook voor jouw schuld heeft betaald? Weet je dat God zich al met jou verzoend heeft? Dat is geweldig nieuws, omdat heel veel mensen de toenadering van God heel vaak op een andere manier hebben gehoord. Namelijk van, wow, als je bij God in de buurt komt, moet je oppassen, want voor je het weet, krijg je een slag oordeel om je hoofd. En hoe wij mensen mogen benaderen, is vanuit, God heeft voor jou betaald. Hij heeft zich met jou verzoend. En hij heeft ons de verkondiging van die verzoening toevertrouwd. Dus niet alleen van leuk om het eens een keer zo terloops te noemen, maar de verkondiging is, je hart is er vol van. En wow, I've got joy in my heart. En dat verkondig ik. Er is goed nieuws, er is grote blijdschap, want de redder is gekomen, Jezus de Heer. En daarom staat er in het vers daarna, staat het zo, vers 20. Wij smeken u namens Christus, laat u met God verzoenen. Dus hier zie je gelijk dat samenspel tussen God die alles eraan doet om jou in zijn nabijheid te krijgen. En tegelijkertijd die ruimte die hij geeft voor jouw keuze, voor jouw overtuiging. Voor de mogelijkheid om te zeggen, ja maar Heer, dat wil ik niet. In de hoop dat je zegt, ik wil het wel. Hij zegt, God heeft zich met jou verzoend. Maar hij zegt, joh, laat je nou met mij verzoenen. Want het is een relatie die hersteld wordt. En dat vraagt van twee partijen een overgave. En God heeft zich overgegeven. En hij vraagt aan ons om hetzelfde te doen. En doordat wij dat hebben gedaan als gemeente van Jezus, zijn wij dus verzoend met God. En dat is een geweldig voorrecht. Want wat hebben we dan ontvangen? Nou, bijvoorbeeld dat je weet, ik ben gered. Ik weet, hij heeft mij gered. Dat je opnieuw geboren bent. Dat je niet alleen in het zichtbare de aanwezigheid van God voelt, maar dat ook in het onzichtbare, in de geestelijke werkelijkheid, er een verhuizing van jou heeft plaatsgevonden van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht. Dat heet wedergeboorte. Je bent opnieuw geboren. Je oude mens is gestorven en je nieuwe mens is opgestaan in Jezus. Dat betekent dat je een kind van God bent. Dat je mag weten, ik ben een kind van de hemelse Vader. Je mag weten dat je vrij bent van de wet. Want verzoening heeft ook alles te maken met het feit dat hij dat oude verbond voor jou heeft vervuld, waarin er eisen aan jou werden gesteld, zodat jij nu gewoon mag wandelen in wat hij voor jou heeft gedaan. Je mag leven van genade. Dat is allemaal verzoening. En in die verzoening mag je hier en nu de liefde en de nabijheid en de kracht van God ervaren. En dat is een leven, wow, wow. Als je het hebt over redding door Jezus, hebben we het niet alleen dat ook over dat je na dit leven zicht hebt op de nabijheid van God, dat je mag weten, zoals wij dat dan noemen, je gaat naar de hemel. Maar het is juist ook iets voor hier en nu. Dat je mag weten, ja, maar Jezus heeft voor mij betaald. Hij heeft niet alleen mijn schuld weggedaan, hij heeft ook mijn ziekte gedragen. Hij is mijn vrijheid. Hij is Het geschenk van God om mij nu al te laten delen in de hemelse werkelijkheid die straks ook zichtbaar gaat worden. En waar ik ook helemaal deel van ben en dus ook van ga zijn. En dat we dan een hele tijd hebben gehad waarin Jezus er nog niet was. Dat wordt in de Bijbel de tijd van onwetendheid genoemd, dat mensen niet beter wisten. Dat nog geen verlossing bekend was gemaakt. Ja, God die houdt dat niet tegen ons. Handelingen 17 vers 30 zegt, God heeft de tijd van onwetendheid over het hoofd gezien. Maar nu roept hij alle mensen, waar ook ter wereld, zie je wat een ruimte er is in Gods hart, waar ook ter wereld, op zich te bekeren. Want hij heeft een dag vastgesteld waarop hij rechtvaardig zal oordelen over de wereld door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Daarvan heeft hij voor iedereen het bewijs geleverd door hem uit de dood op te wekken. Dus er komt een dag, dan komt ieder mens voor God te staan en dan zal God recht spreken. En jij mag weten, dankzij Jezus spreekt hij mij vrij. En die vrijspraak die mag ik nu al ervaren, ontvangen, daar mag ik nu al uit leven. En daarom heb je nu vrijheid en straks vrijheid. Oftewel, je leeft in vrijheid. I've got joy in my heart. En die vreugde, die mag je bekendmaken. Dat is de bediening van de verzoening. Want de Bijbel zegt, Johannes 1 vers 12, alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus als je in de naam van Jezus gelooft, dan word je een kind van God. Hoe bijzonder is dat? Dus een mens is van nature geen kind van God. Wij ook niet van nature, voordat we Jezus leerden kennen. Maar door Jezus word je een kind van God. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij de macht gegeven om kinderen van God te worden. En daarom zeggen wij dingen als 2 Korinthe 5 vers 17... Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Hier en nu en straks en later. Dat is de vreugde die wij hebben. En de vreugde waarin wij mensen mogen en willen laten delen. Een belangrijke vraag als wij het hebben over de bediening van de verzoening is, is dit nou voor iedereen? Want er staat, God is voor de hele wereld gekomen. Hij heeft zich met de wereld verzoend. Is dit voor iedereen? Weet je? Wat God betreft wel. Wat God betreft wel. Hij heeft elke barrière voor ieder mens weggenomen om in zijn nabijheid te komen. En zo mag je ook mensen benaderen. Wetend dat ik van genade leef, wil ik mensen benaderen niet als ik ben er binnen en jij staat er buiten. Ik benader mensen als van Jezus heeft voor jou betaald zoals hij voor mij betaald heeft. En jij mag dat ontdekken. Jij mag dat geloven. En het bijzondere is dat er dus heel veel ruimte is in het hart van God. En tegelijkertijd sluit God niet uit dat mensen ook nee kunnen zeggen. En wat je soms hoort, dat hoor je eigenlijk al vanaf het begin van de kerkgeschiedenis en ook in onze tijd komt dat zo regelmatig voorbij, dat mensen zeggen ja, worden uiteindelijk niet alle mensen gered? De leer van alverzoening of universalisme. Nou weet je, dat kan bij jou ook misschien leven dat je denkt, hoe zit dat nou? Want je zou voor iedereen in je omgeving toch willen dat je kan zeggen, jij bent ook gered. Ik wil dat. Ja, toch? Nou, wat we kunnen zien is dat het hart van God is dat mensen inderdaad gered worden. Want Petrus zegt bijvoorbeeld 2 Petrus 3 vers 9. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte om terug te komen. Zoals sommigen menen. Hij heeft alleen geduld met u omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen tot bekering komt. Dus je ziet dat er is in de Bijbel de mogelijkheid dat mensen als het ware het getuigenis van Jezus afwijzen en verloren gaan en niet tot bekering komen. Dat is niet trouwens onze bediening om dat van de daken te roepen. Het is wel deel van de bediening van de gemeente om te weten hoe het zit. Het is onze bediening om de goedheid van God bekend te maken. En te zeggen, Jezus heeft voor jou betaald. Ja, dat is onze bediening. Het is Gods bediening, Jezus' bediening, om uiteindelijk rechtvaardig te oordelen over de mens. Ja? Maar Jezus, al op aarde, geeft mensen de ruimte om ook te zeggen, en die spreekt hij er dan ook op aan, om te zeggen, ik hoef je niet. Zoals de farizeeën en schriftgeleerden, die met allemaal religieuze vragen naar hem toe kwamen. En dan zegt Jezus in Johannes 5, vers 40, u wilt niet tot mij komen om het leven te hebben. En een paar versen verderop, ik ken u, u hebt de liefde van God niet in u. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader. En u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, dan zult u die aannemen. Dus Jezus die heeft met religieuze leiders te maken en die zeggen gewoon, ik wil u niet. En dan zegt Jezus, ja, dat kan. Want ik heb van mensen geen robotten gemaakt. Als God je buiten je wil om zou redden, dan zou hij daarmee liefde uit vrije wil buiten werking stellen. En dat past niet bij Gods karakter. Ga je daarmee anderen veroordelen? Nee, want dat is niet onze bediening. Dat is niet onze roeping. Het is onze roeping om mensen vrij te spreken en te vertellen van de verzoening door Jezus Christus. En het is aan God om te oordelen. Ja? Nou, als we het nou hebben over de redding die wij hebben ontvangen, dan mogen wij mensen daarin laten delen. En dat begint vaak bij hele praktische dingen. Gewoon mensen helpen. Gewoon iemand zien staan. Liefde laten zien. Het begint lang niet altijd met woorden. Het begint gewoon met liefde. Met redding die zichtbaar wordt in praktische dingen. En dan in de liefde die mensen ervaren, wandel je met elkaar op. En dan vertel je over degene die jij leidt. Dan vertel je over Jezus die met mensen optrekt en die zelf hen ook herstel en vernieuwing, genezing, kracht, redding, alles wil geven. Ja? Dat is het mooie dat we mogen hebben. En dan mag je mensen ook vertellen over dat als ze bang zijn voor de dood en wat er komt na dit leven. Van nature heeft ieder mens daar angst voor, tenzij je het heel ver weg stopt. Dan mag je vertellen, maar weet je dat er een hemel is en dat God Jezus daar naartoe is gegaan en dat hij daar voor jou ook een plaats heeft. Dat God wil dat jij in dat hemelse perspectief leeft. Nou, om dat leven hier en nu en dat hiernamaals scherp te hebben, gaan we eens kijken, en dat kan verhelderend zijn, wat houdt dat hiernamaals nu eigenlijk in? Want als je daar niet een goed zicht op hebt vanuit de Bijbel, ja, dan snap je dingen in de context van hoe God ze bedoelt ook vaak niet. Nou, we gaan naar drie aspecten van het hiernamaals kijken. Dus wat gebeurt er nou na dit leven? Als we sterven of als Jezus ons komt thuishalen, dat is het hiernamaals. Wat gebeurt er na dit aardse leven? Het eerste element van het hiernamaals, dat kennen wij als de hemel. Ja? Dat is het eerste aspect, de hemel. En dit is het geweldige perspectief waar wij zicht op hebben, waar we vol verwachting naar mogen uitzien. Dus even, verblijd je, want de hemel wacht op jou. Hoe fijn is dat? En wat kun je over die plek zeggen? Nou, eerst een paar woorden waar hemel in de Bijbel aan gerelateerd is. Die mag je gelijk vergeten, maar goed, een beetje wat de bron is. Dat zijn het Hebreeuwse woord shamayim en de Griekse woorden uranos, epuranios en paradijsos. Hey, die ken je misschien wel van paradijs. Als Jezus tegen de moordenaar aan het kruis zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dan bedoelt hij, jij gaat nu met mij mee naar de hemel. Je hebt je vertrouwen op mij gesteld, je gaat nu met mij naar het paradijs. Dit is de woonplaats van God. En het is ook de woonplaats van zijn kinderen. Ja, eigenlijk zijn wij nu al in de hemel gezeten, zegt hij, geestelijk gezien. De hemelse machten zien dat. En wij mogen dat ook zien. Maar onze lichamen en onze zielen zijn nog hier op aarde. En wij gaan daar naartoe. Als je na dit leven, zeg maar, sterft, dan ga je naar de hemel. Je hebt daar toegang door het bloed van Jezus Christus. Dat is, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus de enige manier om in de hemel te komen is door het bloed van Jezus Christus. Ja? En het is een eeuwigheid in Gods nabijheid zonder lijden. Zonder beperkingen. Zonder tranen van verdriet. maar alleen maar tranen van blijdschap. Wat een feest. Wat een feest om daarna uit te zien. Het hiernamaals dat op ons zit te wachten. En Jezus die heeft het zo gezegd in Johannes 14, vers 2 tot 3. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Dus het is wel zo. En ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En wanneer ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, zal ik terugkomen en u tot mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben. Het is bijna zover. Jezus komt ons thuis halen om onze hemelse plek in te nemen. I've got joy in my heart. Ja? Jezus staat op het punt om dit werkelijkheid te laten worden. De tweede betekenis die je in de Bijbel tegenkomt rond het hiernamaals is het dodenrijk. En het woord dodenrijk kom je in de Bijbel in het Oude Testament tegen als Sheol. En in het Nieuwe Testament als Hades. Dat zijn de oorspronkelijke woorden. En dat is een tijdelijke verblijfplaats van de doden. En je ziet dat daar een splitsing is tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen in dat dodenrijk. En hoe weten we dat? Dat weten we op basis van een verhaal wat Jezus zelf vertelt over de rijke man en de arme Lazarus. Hij vertelt, er was een rijke man, die was alleen maar bezig met zichzelf. En er was een arme man, die heette Lazarus en die zat bij zijn poort en die negeerde die volkomen. En die had helemaal niks. Ja? En hij vertelt dat verhaal om het verschil tussen rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid in beeld te brengen. En dan lezen we in Lucas 16, vers 22 dat Jezus zegt, op een dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen gedragen naar de schoot van Abraham. Dus Abraham was in de hemel en dat was voor de context in Israël was Abraham de aartsvader. Dus Jezus gebruikt dat beeld. In de schoot van Abraham wordt hij getild. Ook de rijke man stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, in de Sheol, zijn ogen opsloeg, hij leed daar pijn, zag hij in de verte Abraham en Lazarus aan zijn zijde. Hij riep, Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar mij toe. Laat hij de top van zijn vinger in water dopen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd vreselijk onder deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk dat jij tijdens je leven al het goede hebt ontvangen en Lazarus het slechte. Nu vindt hij hier troost, maar jij lijdt pijn. En bovendien ligt er tussen ons en jullie een onoverbrugbare kloof, zodat niemand van hier naar jullie kan gaan, al zou hij dat willen, en ook niemand van jullie kant naar ons. Dit is het dodenrijk. Een tijdelijke fase. En je ziet dat toen Jezus uit de dood opstond, dan werden de doden, de gelovigen die ontslapen waren, die werden levend. En in Efeze lezen we dan dat Jezus krijgsgevangenen meeneemt naar de hemel. En gaven, dat is de Heilige Geest, aan de mensen geeft. Ja? Dus hij heeft die mensen, ja, op een of andere manier heeft hij die meegenomen. Ja, ergens houdt je voorstellingsvermogen op. Maar je zou kunnen zeggen dat op het moment dat je je ogen sluit hier op aarde, wat we dood noemen, je doet ze open, dan gelukkig sta je boven de tijd, je bent bij God. Ja? Maar er komt een moment dat jij een nieuw lichaam krijgt. Als Jezus terugkomt om ons op te halen, dan krijg je een nieuw lichaam en dan wordt dat één met jouw geest. En dan begint voor jou de eeuwigheid. Eigenlijk is die al begonnen, maar dan wordt die zichtbaar. Dat is het dodenrijk. Dan de derde, en ik realiseer me dat we dan inmiddels in een best wel luguber gedeelte van de Bijbel komen. Maar het is wel waar de Bijbel heel duidelijk over spreekt. Dat is wat vertaald is met het woord hel. En bij hel, dan denk je natuurlijk aan eeuwigheid en schrik. En er zijn allerlei afbeeldingen van gemaakt die soms ook best wel een eigen leven zijn gaan leiden. Maar laten we eens kijken, want wat we doen is niet proberen een filosofische boom op te zetten, maar te ontdekken wat zegt de Bijbel, hè? Ja? Als het gaat om eeuwig op een andere manier dan hemel, dan worden in het Nieuwe Testament met name worden de volgende woorden gebruikt. Gehenna, poel van vuur en buitenste duisternis. Dus na de tijdelijke dood spreekt God ook over een eeuwige bestemming. En die start eigenlijk na het laatste oordeel. We lazen net dat Jezus zal komen om te oordelen. En er is een eeuwige bestemming na het laatste oordeel. En dat uit al die context blijkt dat dat een bestemming is die gescheiden is van God. En dat is dan vertaald in onze tijd. Er zijn mensen die zich afvragen of dat woordelijk een goede vertaling is. Daar mag je over debatteren. Maar dit is wel hoe het bekend staat als het woord hel. Het is een beetje verwarrend omdat dodenrijk in sommige vertalingen ook als hel is vertaald. En daarom is het zo onduidelijk. Daarom leg ik het ook uit, zodat je het snapt. Ja? Dus het hiernamaals in de Bijbel heeft ook deze kant. En je ziet dat uiteindelijk God dat hiernamaals heeft gemaakt voor de duivel en voor de demonen die de mensheid hebben misleid. Toch zie je daar ook dat God de mensen die Jezus blijven afwijzen recht doet aan de keuze die ze maken. Omdat hij rechtvaardig is. En de vrijheid van de mens voor God heel belangrijk is. Dat lezen we in Openbaring 20, vers 10 en vers 15. De duivel, dat gaat over wat er gebeurt na het laatste oordeel, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen. Dat is trouwens iets om heel blij van te worden. Dat de duivelse machten, die jou je leven lang hebben zitten zieken, dat die veroordeeld zullen worden. Dank u Jezus dat u rechtvaardig bent. Ja, I've got joy. Ja, dat je dat nog eens rond de hel zou zeggen. Hier of wel. En dan een stukje, en eerlijk, dit kraakt hè, ook bij mij. Dit thema sowieso. Mag dat? Zeker. Mag dat in de gemeente kraken? Oh ja, laat het maar kraken. Maar wat we doen is ook niet elkaar overtuigen van persoonlijke overtuiging, maar luisteren naar Gods woord en van wat doet dat met ons, hè? En dan staat er, als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Je kunt dus niet zeggen, alle mensen zijn gered. Want dat is niet zo. Mensen zijn gered op het moment dat ze de betaling van God, zijn verzoening met hen, omarmen en zich met God laten verzoenen. Dat is de bediening van de verzoening. En daarom doen wij er alles aan om Jezus bekend te maken bij de mensen. En het is belangrijk om als je dingen hoort over thema's als deze, om goed onderscheid te hebben op grond van de Bijbel. 1 Johannes 4 vers 1 zegt, beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. En in deze tijd waarin alle meningen en alle opvattingen zomaar in je tijdlijn staan, kun je snel vatbaar zijn voor allerlei overtuigingen waarvan je niet weet of die nou echt op Gods woord zijn gebaseerd. En dat is wel waar we voor geroepen zijn. Om dat steeds weer te eiken aan de openbaring van God. En weet je wat het risico anders is? Dat wat je gelooft over God gebaseerd is op je ervaring. En het moet gebaseerd zijn op openbaring. Dat is een heel fundamenteel theologisch uitgangspunt. Ervaringstheologie versus openbaringstheologie. Dat is een hele klassieke tegenstelling in stromingen ook. Omdat bij het een is wat de mens kan geloven bepalend. Ervaringstheologie, de ervaring van de mens is de maatstaf. Bij het ander is de openbaring van God de maatstaf. En is dat soms lastig? Oh ja, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Maar ik kies voor openbaring. En Paulus, die is gewoon super duidelijk, die zegt in Handelingen 20, ik weet dat na mijn vertrek zware wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Zie je wat de beweging is? Achter zich aan. Ik vind een gevaar in deze tijd dat de bedienaars en de mens zo ongelooflijk centraal wordt gesteld vaak. En als de bedienaar dan een bocht maakt, neemt de hele groep erachter de bocht mee. Omdat de persoon in een crisis komt, gaat de rest mee. Daarom is het zo belangrijk om met elkaar na te denken over hoe ben je gemeente en hoe borg je wat je gelooft, zodat niet één mens even de boel op sleeptouw kan nemen op een manier die ongezond is. Dat daar correctie over kan zijn. Dat de gemeente kan zeggen, maar dit is niet van de Heilige Geest. Daarom is dat belangrijk. Want Paulus zegt in Galaten 1 vers 8, zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen in strijd met wat wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. En weet je wat het bizarre is? Het valt mij op dat in Gods hart, in de familie, in de gemeente is zoveel ruimte om dingen niet te geloven. Begrijp me goed, hè? Om moeite te hebben met dingen. Is zoveel ruimte om weerstand te voelen bij dingen die God zegt. Is zoveel ruimte om het oneens te zijn, juist omdat je daar wilt dat God erbij komt, om daar in die weerstand zijn openbaring te geven. Dit zijn niet zeg maar teksten die we even tegen elkaar aanhouden. Dit is juist om even scherp te hebben van, joh, als er gedachtenwerelden zijn die op je nek zitten, weet dan even dat je uit de goede bron moet putten. Maar als wij met elkaar moeite hebben met dingen, ik vind bepaalde dingen heel lastig. Want ik maak het heel concreet. Ik denk aan kennissen, familieleden, vrienden. Dan denk ik, ja, hoe zal het gaan met? Ik kan er wakker van liggen. Maar als ik daar wakker van lig, ga ik dan mijn denken veranderen? Ik bedoel, verandert God op het moment dat ik wakker lig en anders over God ga denken? Of is God God? En moet ik dan misschien anders gaan liggen? Moet er iets met mij gebeuren waardoor ik daarmee om kan gaan? En mag ik ook gewoon dingen moeilijk en lastig vinden? Ja, dat mag bij God. En je hoeft je niet te laten meenemen in de kakofonie van theologie. Oh, ik geloof het en diep van binnen vind je het hartstikke lastig. Laat het lastig zijn. Maar heb het lastig in de gemeente. Laat je niet verleiden om daar buiten te gaan. En op jezelf te komen staan. En geparkeerd te staan. Laat de Heilige Geest door zijn woord jou leiden. Pas op, Colossens 2 vers 8. Dat niemand u meesleept in zijn filosofieën. Zie je dat? Filosofieën. En inhoudsloze misleiding gebaseerd op menselijke overlevering en wereldse machten. En niet op Christus. Dat is waar de Heilige Geest ons gewoon een stuk bescherming geeft. En daarbinnen, oh man, is ruimte voor alle twijfel en moeite, zodat we kunnen groeien naar de maat die Jezus voor ons heeft. Zijn volheid. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door zijn woord. Want, Hebreeën 4 vers 12, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Ziel is waar je gedachten en je emoties en je twijfels zitten. En geest, waarvan je weet, ik weet, hij heeft mij gered. Van gewrichten en merg. En het is een beoordelaar van de gedachten en de overleggingen van het hart. Laten de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, Heer. Dat is wat je in de relatie met Jezus doet. En vraagt God van ons om alles te begrijpen en makkelijk te vinden? Nee, hij vraagt simpelweg om met hem mee te wandelen en hem te vragen, Heer, geef mij openbaring. Maak mijn hart groter. Maak mijn openbaring groter. En daarom is onze bediening om heel mild en liefdevol te zijn. Ook niet op alles te schieten. Als je niet geroepen bent om er iets van te vinden, ga allemaal niet schieten. Laat je comments lekker zitten. Laten wij voor liefde zijn. Laten we bidden. Maar wel staan voor wat we geloven. En op het moment dat mensen bedreigd worden door leugens, ja, dan natuurlijk, dan spreek je de waarheid. Maar onder elkaar zijn we mild en vol liefde en vol begrip. Je zou kunnen denken, zeg vriend, jij preekt hier nu over, waarom doe je die niet elke zondag? Weet je waarom dat is? Omdat wij de bediening van de verzoening hebben gekregen. En God de bediening van het oordeel. Daarmee ontkennen we hem niet, maar sta ik in de kracht die God mij heeft gegeven. En in Romeinen 4, waar het gaat over mensen die de neiging hebben om het zelf te doen, zegt Paulus, Romeinen 2 vers 4, u veracht de rijkdom van zijn goedheid, verdraagzaamheid en geduld toch niet? Of weet u niet dat de goedheid van God u tot bekering leidt? Hier geloof ik zo hartstochtelijk in. Ik geloof zo hartstochtelijk in het evangelie van genade. Van God die zegt, Jezus heeft voor jou betaald. Dat je iemand tegenkomt die God helemaal niet kent. En dat je dan tegen zo iemand zegt, weet je dat jij een hemelse vader hebt? Of dat theologisch klopt op zo'n moment, boeien! Want je gaat door de geest naar iemand toe. En je zegt, weet je dat jij een hemelse vader hebt? Die voor jou heeft betaald. En die voor jou een heel ander leven heeft. En dat leven, dat mag je ontvangen. En op dat moment ontvangt iemand Jezus in zijn hart en de Heilige Geest. En het leven draait 180 graden. Dat weten we toch? We zijn toch geen onveranderde mensen? We kennen zijn kracht toch? Het is de goedheid van God die tot bekering leidt en niet de prediking van het oordeel. Want wij hebben de bediening van de verzoening gekregen. En het oordeel is aan een rechtvaardig God. Hoe heerlijk is dat? Hoe heerlijk om in die bediening te mogen staan. En daarom zijn wij moedig. Want onrecht en ook oordeel uitspreken gebeurt wel. Maar weet je op welke momenten? Op het moment dat je ziet dat iemand door de duivel belaagd wordt, met een slecht leven, met dat hij aan de grond zit, dat hij ziek is, en dat je van binnen voelt, maar dit is gewoon onrecht. Jezus heeft hiervoor betaald voor deze persoon. Hij is kostbaar in Gods ogen. Weet je wat je oordeel is, wat je dan uitspreekt? Dat je zegt, hey lieverd, ontvang de Heilige Geest. En of je nou in je hart doet of met woorden, Satan in Jezus' naam, ik veroordeel deze leugen. Ik veroordeel deze ziekte in Jezus' naam. Je spreekt het oordeel uit tegen de machten, voor de mensen. Het oordeel gaat nooit vanuit onze mond naar de mensen. Laten we de juiste positie innemen. En dan zijn de mensen, ja, maar zal God dan niet straks dus en zo? Het kan, hij is God. Maar ik lees wat ik lees in de Bijbel. En daar hou ik het bij. Als God plannen heeft die hij aan mij niet geopenbaard heeft, hij is God. Maar ik blijf bij de openbaring van zijn woord. En bij de bediening die hij ons gegeven heeft. Een bediening van verzoening. En die bediening is, lieve schat, God heeft zich met jou verzoend. Laat je met God verzoenen. Amen.
Amen.
Amen. Zullen we danken? Dank u, Jezus. U heeft betaald. Toen uw werk volbracht was, ging u zitten in de hemel. Want het werk was volbracht. En u wacht tot de vijanden een voetenbank zijn onder uw voeten. En dank u wel dat u ons de kostbare bediening heeft gegeven. Om daarin te bewegen. Om die verzoening te verkondigen. Met grote moed. Met heldhaftigheid. En met tederheid en mildheid. Anders dan hoe de wereld dat doet. Of hoe dat in religieuze contexten heel gemakkelijk kan gebeuren. En we danken u voor dat geweldige voorrecht. We danken u voor de eeuwigheid dat u een weg hebt gebaand. Dat we mogen uitzien naar de hemel. Naar verenigd worden met u. Dank u, Jezus, dat we daar rijkelijk van mogen uitdelen. En Heer, het is ons gebed dat we daarin snel en krachtig zullen groeien. Maar ook dat we niet de verantwoordelijkheid op ons nemen voor een wereld die op uw schouders rust. Dat we dit in ontspanning en met blijdschap mogen doen. Heer, help ons, ook als dingen soms ingewikkeld zijn, moeilijk te begrijpen, lastig, soms schuurt het. En dank u wel dat er in uw nabijheid zoveel ruimte is, zoals de ruimte was voor Thomas om dingen niet te geloven. Voor Nicodemus om door u in de nacht bezocht te worden, omdat hij zich eigenlijk schaamde om met u gezien te worden. Dank u wel voor uw maatwerk voor ons. Wat een ruimte is er in uw hart. En ook in uw benadering. Heer, geef ons ook wijsheid, of als we met andere denkbeelden geconfronteerd worden, dat we vol liefde zijn en vol genade. Dat we ons eerst afvragen, hoe zou u in deze situatie hiermee omgaan? Help ons, Heer, om genade niet alleen als een boodschap in ons binnenste te hebben, maar deel te laten zijn van onze persoonlijkheid, die één is geworden met u, Heer Jezus. Heer, we bidden om een rijke oogst. We bidden om redding van velen. Om grote vreugde. En we zien uit naar de scharen die niemand tellen kan. Naar de menigte van mensen die dat vaderhuis zullen binnengaan. Dank u wel dat uw hart voor mensen is. En ons hart voor mensen mag zijn. En dank u wel dat in al die zoektochten. En ook in die beweging van onze bediening. Uw hart altijd voor ons zal zijn. Vormend, leidend en beschermend. In Jezus' naam. Amen.